In 1 Samuel 17 waren wij inmiddels terechtgekomen bij een van de meest bekende geschiedenissen uit de Bijbel. Zoals het lied zegt, David zag een reusje staan. Het reusje was een heiden. De laatste regel is naar de Filistijnen. Maar de rest ben ik even kwijt. Was niet helemaal op bedacht, maar misschien schieten me de andere regels nog te binnen. Doe maar. We zijn bij de introductie van David. In hoofdstuk 16 werd hij van achter de schapen gehaald, zoals het later geformuleerd wordt. En hij wordt tot koning gezalfd. Daarna ging hij weer naar huis en vervolgens werd hij opgetrommeld, omdat er nou niet een troonpretendent of kroonpretendent nodig was, maar een muzikant. Onder het motto, zend mij een speelman. Maar dat staat ergens anders. En hij treedt dus op als harpist bij de koning. En de volgende episode is er een van oorlog. U weet daarmee, en daardoor wordt in hoge mate onze, of de menselijke geschiedenis, bepaald. Oorlog. Nou ja, het was aangekondigd voor onze dagen. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en alles wat ermee samenhangt. Oorlog. Goed. De Filistijnen namelijk, ik vind het ook aardig hoe dat die staat. Hè. In Exodus lees je dan Israël, roeping van Israël uit Egypte. En toen kwam Amalek. En hier hebben we de roeping van David en de Filistijnen. En hoofdstuk 17 vers 1. En de Filistijnen verzamelden hun heer te strijden en verzamelden zich te Sochal, dat in Juda is. En zij legerden zich tussen Sochal en tussen Azeka aan het einde van Damin. Met die plaats, en over die plaatsnaam hebben we het geloof ik al gehad vorige keer, hè? Nee? Ik weet niet meer wat ik erover, hoe ver we waren. Ik geloof dat ik toen gezegd heb, dus dan weet u waar het was. En toen heb je allemaal gelachen op een enkeling van u na. Die het niet begreep, want wij begrepen het geen van allen, hè? Bij Socho, dat wil zeggen, dan is het bebost. Dat zal dan wel. En bij Azeka gaat het om een greppel. Dat is wat het woord ongeveer betekent. Een gat in de grond. En Damim, dat is het einde van Damim. En met de nadruk op einde, het einde van bloed eigenlijk. Daarmee einde van leven. Maar ik hoop dat u begrijpt dat al die namen die gebruikt worden op een of andere wijze dan illustratief zijn voor wie die Filistijnen eigenlijk zijn. Want meer kunnen we er ook niet mee, want de plaatsnamen als zodanig, voor zover de plaatsnamen zijn, staan niet op de kaart. En misschien heb ik u ook wel gezegd, want dat is mijn vaste zin dan. Dan krijg je op deze leeftijd, heb je vaste zinnen. De volgende vaste zin zou geweest zijn. En als die namen toch op uw kaart staan, dan hebt u een slechte kaart. Zo zit dat gewoon. Nou. Zij stelden zich op in slagorde. Dat staat er in vers 2. Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en legden zich in het eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. Israël hoort inderdaad in het eikendal thuis. Al had men het ook kunnen lezen als het dal van Ela. Maar dan staat het ook niet op de kaart, dus het schiet niet op. En de eikendal, Och, waarom niet? Maar Ela en de eik enzovoort heeft iets van doen. Enerzijds met het woord God, Elohim, staat voor iets krachtigs. Dus het is een of andere krachtige, grote, sterke boomsoort. En dan hoeft het niet eens een eik te zijn. Dat kan ook nog wat anders zijn, maar dat weet men niet. Maar waarschijnlijk een eik. En dat is wel aardig, omdat het dan tegelijkertijd ook nog duidt op de besnijdenis. En Israël hoort daar thuis bij de eiken. Of was maar omdat Abraham van oorsprong, niet van oorsprong, die was van oorsprong uit Ur der Galdeeën. Maar toen hij eenmaal in het beloofde land aankwam, woonde hij nogal eens onder de eiken. Bij Moré of Mamré of hoe het maar heet. De eikbomen. En de eik bij Sichem speelt ook nog een rol trouwens. Dat slaat allemaal op besnijdenis als teken van wedergeboorte. Met de ene kant profetisch, maar anderzijds als teken van het verbond met Abraham. Dat, en dat noemen wij gewoonlijk de belofte aan Abraham. Met betrekking tot een nieuwe schepping, een nieuw verbond, maar in het algemeen nieuw leven. En terwijl de Filistijnen zich legeren bij het einde van leven, het einde van Damim, ja, hebben we aan de andere kant de belofte van nieuw leven. Daar draait het ook allemaal om, want ik heb u wel ook verteld dat dat begrip Filistijnen in alle handboeken altijd maar vertaald wordt met dat het een nomadisch volk was. Hetgeen een beetje vreemd is, want nomaden hebben schapen en geiten. Nee, zoals de lui op, hoe heet het, op Schiermonnikoog, maar dat verhaal vertel ik een andere keer weer. Maar daar zijn de Filistijnen niet onbekend geworden en ook niet vanwege dat ze een nomadisch volk zijn. Ze kwamen ergens vandaan, roep ik altijd. Je komt er altijd mee weg, hè, met dit soort verklaringen. Natuurlijk kwamen ze ergens vandaan. Dat zijn de vragen die je als kind al gauw stelt. Waar komen de mensen vandaan? Nou ja, de kinderen eventueel. Maar toch. En het antwoord blijkt te zijn hoofdzakelijk uit China, hebben ze mij verteld. Maar, zomaar. Ja, ze komen er, natuurlijk komen ze ergens vandaan. Maar dat maakt ze nog niet nomadisch. Wij zijn ook geen nomadisch volk. Wij, mag dat nog? Wij? Wij zijn niet een nomadisch volk, maar we komen wel ergens vandaan. En waar we naartoe moeten, ja, dat weten we. Dat weten we nou helemaal niet meer waar het naartoe moet. Wij kunnen trouwens nergens meer heen, nou, dat schijnt. Zoals het lied zei. Vluchten kan niet meer. Nou, maar zoiets. Nee, Filistijnen komt van Palas. En Palas betekent doordringen. Indringen. Met een tamelijk negatieve strekking. En daarmee zijn die Filistijnen in beeld geworden in de Bijbel van het vlees. Van de oude mens. Vandaar dat ze zich ook verzamelen. Ik zeg het wat overtrokken altijd, maar dan is het wat duidelijker ook wellicht, hè, en korter. Vandaar dat ze zich ook verzamelen in Juda. Daar voelen ze zich wel thuis in Juda. Profetisch gezien. Want kijk, judaïsme, de Joden, het Joodse volk, is dat volk dat leeft onder de wet. En wet, ja, dat ligt op het vlees, op de oude mens. Waar wou je het anders op leggen? De wet is er, althans dat is het idee, de wet is er om het vlees te ontwikkelen, dan wel om het vlees terug te drijven, afhankelijk van welke opvatting men daarover heeft. En onder de eikenbomen had je natuurlijk moeten zeggen, het is om het vlees terug te drijven. Nee, die leg ik niet uit. Helemaal. Kan ik niet aan beginnen. Maar het is om het vlees terug te drijven. Maar er zijn er ook die denken dat het vlees er is om, of de wet er is om het vlees de mens te ontwikkelen. En beide dingen worden beschouwd als een onderdeel van beschaving. Wij noemen het beschaving, dus wij in Nederland denken het is hoofdzakelijk terugdringen. Afschaven, weg ermee. Bij de Duitsers denkt men daar precies het tegenovergestelde over, omdat het daar bildung heet. Dan bouwt men wat op. En allebei is waar, overigens. En de woordkeus die zegt wat over de volksaard. Taal is meer dan alleen maar taal, hè. Maar dat terzijde. Maar Juda, want Juda is volgens de Bijbel, in Bijbelse context in elk geval, dat volk wat vasthoudt aan de wet. Dat ook het nieuwe verbond feitelijk niet wilde, liever het oude verbond had, ook al moesten ze daar de beloofde Messias voor kruisigen. Ik geef toe dat het enigszins gechargeerd is wat ik nu zeg. Maar ja, zo is het wel gegaan. En anders moet ik u dat netjes uitleggen met hoe dat daar staat en waar dat staat. En dan nog krijg ik er moeilijkheden mee. Dus ik kan net zo goed zo zeggen, dan krijg ik er ook moeilijkheden mee. Maar dan ben ik er snel af. Hè? Zo werkt dat, vind ik. Dus in Juda, natuurlijk. Maar daar heb je dat vlees, die oude mens. U weet, Saul, die had in, maar dat zijn de voorgaande hoofdstukken waar we ons niet mee bezig gehouden hebben. Maar Saul, bij Saul vind je het ook. Hè? Saul wordt tot koning gesteld, tot koning gezalfd. En het eerste wat er dan gebeurt, is dat inderdaad de Filistijnen verzamelen. Samen met de Amalekieten en nog wat van het volk wat er omheen hangt. Het is hetzelfde verhaal. Feitelijk. En Saul kon niet tegen de Filistijnen op, zoals de wet niet op kan tegen het vlees. Dat is het, dus de doorgaande strijd. Men heeft er in onze dagen wat op gevonden. Is u dat wel eens opgevallen? Als vroeger iemand ook maar enigszins de verdenking op zich laadde dat hij de wet overtrad, dan werd zo iemand opgehangen. Dezelfde dag nog, ging er geen moeite door. Nee, in Nederland, ja, daar heb ik het over. Dan was dat weer geregeld. Tegenwoordig zijn ze slimmer geworden, denken ze. Tegenwoordig worden de lui niet meer gehangen, maar krijgen ze gewoon een bekeuring en dan moeten ze geld betalen. En waarom zou men de kip met de gouden eieren slachten of ophangen? Dat doet men niet meer. Dus nu moet er gewoon betaald worden. En daarom is Nederland zo'n rijk land. Die was wel erg kort. Maar toch maar weer. Maar ik bedoel het tamelijk serieus hoor, toch wel. Want zo ging dat wel. Dat is meteen weg ermee. Maar het blijft de strijd van de wet tegen, nou ja, tegen de wetsovertreder. Dat is het. En Saul gaat die strijd niet winnen. En het wordt er ook statisch voorgesteld, hè. Ook langdradig vind ik persoonlijk, daar heb ik wat moeite mee, want dan moet je het allemaal, al die teksten doorworstelen. Ja, nee, ik weet het, is het woord van God. Het heeft ook een functie, maar dat komt omdat, ja, waar je ook kijkt in de wereldgeschiedenis of in de heilsgeschiedenis, voor zover dat wat anders is, het is altijd hetzelfde verhaal. Je hebt aan de ene kant dat volk van God en je hebt aan de andere kant de oude mens, zal ik maar zeggen. De ene kant wil men de Heer dienen, want daar is het toe geroepen. En de andere kant heeft men last van het vlees. En het vlees begeert tegen de geest. En hoe dat maar was, hoe dat maar staat in het Nieuwe Testament. In die kampen heb je dan tegenover elkaar. En daartussenin, tussen die twee berghellingen, dat hebben we toch besproken, dacht ik, geloof ik, hè. Dit is een komisch plaatje, zelfs ik kan het bijna uittekenen, die berghellingen aan weerszijden met die legers. En daartussendoor, ja, daar ontwikkelt zich dan de menselijke geschiedenis daar in het dal. Hè? Dan moet men tot een compromis komen tussen die beide machten. Niet te dicht bij de ene en niet te dicht bij de ander. Je wil ook geen heilig boontje wezen. En bovendien, wees niet al te rechtvaardig, staat inderdaad in de Bijbel. Dus dat kan ook niet. Maar aan de andere kant, je moet ook niet al te veel toegeven aan het vlees. Je moet er tussendoor. En dan worden dan, kijk, dat is ethiek. En daar kun je dagwerk van hebben. Dat is een vak. Over hoe je tussendoor komt. Want die strijd, ja, het is altijd die koude oorlog en soms wordt hij wat warm. Vooral als er dan zo'n figuur verschijnt die als kampvechter wordt aangeduid. Vers 4, toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Dat zat er wel in, ja. Goliath van Gat. Zijn hoogte was 6 ellen en 1 span. Ik vind het prachtig hoe zijn hoogte. Ik weet niet of de vertalers dat met opzet doen, maar in het Nederlands heet dat zijn lengte. Maar als het een ding is, dan heet het gewoon hoogte. En ik beschouw het maar als een ding. Dat wil zeggen, niet al te veel respect betonen. Zijn hoogte was 6 ellen. En een span, dat schijnt heel hoog te zijn, hoewel een L, een Bijbelse L, heel wat korter is dan een oude Nederlandse L, overigens. Dat scheelt zo wat 20 centimeter, 19 centimeter. Nederlandse L is 69 centimeter, heb ik begrepen. Vertellen ze mij al jaren. 69 centimeter. Een Bijbelse L is, voor zover ik weet, iets van 51 centimeter. 52 misschien, zo in die koers. Heel wat kleiner. Maar dat maal 6 is altijd nog ruim meer dan 3 meter. En dan nog een stukje. Een span. U weet wel, een L is dit ongeveer. Van de elleboog, daar komt het vandaan. En een span, dat is hoeveel je hand kan spannen. Want zo kun je meten natuurlijk met gemak, hè. Alleen, ja, er zijn mensen met lange vingers. En dan wordt het problematisch, dat begrijpt u. Maar het is zowat 6,5 meter. Ik vraag me af wat de omtrek van zijn enkels geweest is. Want ik heb op school wat moeten leren over hoe het dan zit als zo'n figuur groter wordt. Ik bedoel, 2 keer zo groot wil zeggen 4 keer zo dikke benen of zoiets. Dat heeft iets met wiskunde te maken enzovoorts. Dat is zo. Vandaar dat kleine dieren hele, hele kleine dunne pootjes kunnen hebben. En als ze ook maar iets groter worden die pootjes worden meteen dikker. Hè. Dat zit hem in de massa van dat ding en zo. Weet je veel wat. Dus ik vraag me af hoe dat gedrocht eruit gezien heeft, want... Het is maar niet zomaar dat je dan gewoon een groot mens hebt met dezelfde lichaamsverhoudingen. Die moeten toch ook heel anders geweest zijn. Maar misschien is er een bioloog of een wiskundige die ons dat een keer kan uitrekenen. Nou, laat maar zitten. Maar een of ander monster. Waarom die dan Goliath heet, weet ik niet. Nou zijn er natuurlijk, ik moet het wel serieus houden, er zijn natuurlijk 2 lezingen van. De ene zegt Goliath betekent zoveel als dat hij uit gat komt. Nee, niet uit een gat, maar uit een grote stad, niet een gehucht. Een van de 5 steden der Filistijnen, uit gat. Die hadden een stadspoort ook. Heb ik later begrepen, maar die komen we nog wel tegen. Dan is hij uit gat. Maar neem niet weg dat via het Hebreeuws dat Goliath gewoon wordt glans. Dat zal ik u waarschijnlijk nog net verteld hebben. Het is ons woord glans. De G en de L en de T. TH, eigenlijk een S wordt het dan, maar dat kan allemaal. Maar dat betekent het, glans. De schitterende. En dan noemen ze een schitterende, en het is niet de Messias. De duivel. Een overdekkende cherub. Een engel des lichts. En hoe dat maar heet, mag men lezen, Ezechiël 28. Dat vind ik wel genoeg eigenlijk. De glanzende. En met bovenmenselijke proporties, niet alleen omdat die inderdaad 3 meter zoveel was, maar omdat het heet 6 en nog wat. Want ja, het begrip L betekent ook maar zoveel als een maat, hoor. Dat kan, in theorie kan dat, net als ons woord meter. Betekent gewoon een maat, een meeteenheid, waarmee je taalkundig eigenlijk nog steeds niet weet welke meeteenheid dan. Zegt niet zoveel. Want dat is met L ook zo. Het is trouwens met heel wat van die termen zo. Hoor. Je weet het niet, maar het is wel 6. En 6 is het getal van de mens, maar dit is meer dan dat. En dat is meer de symbolische benadering dus. En toch zit er iets in. En dat komt omdat hij niet alleen is de duivel, want u weet, de duivel is nogal een abstract begrip. Ik moest even ademhalen. God is dat namelijk ook. De begrip God. Die hogere macht, weet u wel. De Bijbel spreekt, en ik zeg dat dikwijls, spreekt over de onzienlijke, de onkenbare God. Die ons begripsvermogen zo zonder meer te boven gaat. En dat mag ik wel hopen eigenlijk. Maar dat is ook zo. Maar dat geldt voor de duivel ook. Men heeft dus uitgevonden dat de duivel, dat het een term is ter aanduiding van het kwade, dan wel dat de term duivel of satanas niet anders is dan een personificatie van het kwade als zodanig. En dat is een abstract en ook trouwens een moreel begrip. En dan moet ik u zeggen, ja, daar heb je het weer. Er zit wel een kern van waarheid in. Maar je bent dan wel bezig iets anders weg te redeneren. Dat is namelijk dat God zich wel degelijk in een, laten we zeggen, in menselijke gedaante manifesteert. Zich in een menselijke gedaante voorstelt aan ons. In een menselijke gedaante dus inderdaad verschijnt. Aan nogal wat figuren in oud-testamentische tijd. En zegt dan niet, dat is abstract. Daar is niks abstract aan. Dat is gewoon, daar stond dan een man voor de tent. Of niet voor de tent, of waar hij maar liep. In oud-testamentische tijd, ja, zeker wel. Dus dat idee van God is abstract, ja, het begrip als zodanig wel. Maar niet zo heel erg abstract, want hij verschijnt wel degelijk in een, als een levend iets, hoe zeg je zoiets? Als een, mens kan ik niet zeggen, maar bij gelegenheid wel dus. En dan is hij dus gewoon wat wij een persoon noemen, dat is waarschijnlijk in dit geval ook de goede uitdrukking daarvoor. Maar dat voor God geldt, dat mag ik hopen dat u dat weet. En dat uiteindelijk God verschijnt in de gedaante die wij kennen als Jezus van Nazareth. Toch? Die het uitgedrukte beeld is. Althans, hij is dat sinds zijn opstanding. Het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En als God verschijnt, dan verschijnt daar de persoon van de Godheid. En dat is Jezus Christus, of voluit de Heere Jezus Christus. En Heere is echt de naam van de Godheid. En meer is er niet, zei hij. Want Jehovah, de Heere, zei, ik ben God en buiten mij is er niemand. Althans, daar is niet iets wat je als iemand kunt aanduiden. Nee. Nou, zo staat het in de Bijbel, dus ik hou het er maar bij. En vind het ook wel begrijpelijk eigenlijk. Ja. Maar hetzelfde geldt, hetzelfde beginsel althans, geldt voor de duivel. Het begrip is natuurlijk de aanduiding van het kwade als zodanig. En dat is abstract. Dat is trouwens een moreel begrip ook weer, enzovoorts. Het is per definitie vijandig, maar het neemt niet weg dat de duivel in de Bijbel ons wel degelijk voorgesteld wordt als een persoon. En dan zeg je weer dus de personificatie van het kwade. Ja, maar een personificatie niet maar in de taal, als een taalkundige uitdrukking, als een stijlfiguur, want hij, als hij uit de hemel geworpen wordt, verschijnt hij inderdaad op aarde in zo'n gedaante. Op dezelfde wijze, weet ik niet, maar op zijn minst op gelijksoortige wijze als dat God in oud-testamentische tijd op aarde verscheen, zo wordt in de toekomst de duivel uit de hemel geworpen, waar hij tot vandaag officieel is. En min of meer thuis hoort. Maar hij wordt op de aarde geworpen. En verschijnt hij op de aarde in een zichtbare menselijke gedaante. Iemand heeft mij ooit langs een heel andere route en zonder bijbedoelingen uitgelegd dat het woord, dat met name het Griekse woord anthropos, dat wij vertalen met mens, eigenlijk betekent iets wat eruit ziet als een mens. Hoe dat nou kwam, weet ik niet meer. Die taalkundige kwestie erachter, maar dat is de betekenis van anthropos. Ziet eruit als een mens. En waarom ook niet? Want het is taal en dat loopt iets, ziet eruit als een mens, dan is het een mens. En dat biologen daar een andere opvatting over hebben, dat kan wel wezen, maar ja, we hebben het nu over taal. En als de duivel op aarde geworpen wordt, ziet hij eruit als een mens en dan wordt het als zodanig aangeduid, want hij heet in de Bijbel de mens der wetteloosheid. Een mens dus. Dat is hij uiteindelijk. En tegelijkertijd de verpersoonlijking van de duivel zelf. Kortom, de geschiedenis van de duivel loopt uit op de geschiedenis van een figuur die inmiddels op aarde geworpen is en hier op aarde de strijd uitvecht. En inderdaad leiding geeft aan het vlees, aan de natuurlijke mens. Ik heb het over wat we kennen als de antichrist. In de toekomst. Daar loopt het naartoe. En die strijd die we nou nog abstract beschouwen en die men in sommige kringen noemt de strijd in hemelse gewesten, laat ik het niet horen. De strijd in de hemelse gewesten. Ik ben allergisch voor die uit. Ik krijg het nou al. Een trek. Het is een trek in mijn schouder. Krijg ik wel. Hemelse gewesten. Die bestaan niet, hemelse gewesten. Die heeft men uitgevonden. En ik snap niet waarom. Dat weet u toch, hè? Hemelse gewesten heeft men uitgevonden vanwege dat er in Efeze staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En toen heeft men uitgevonden dat het woord hemel daar. Nee, dat is waar wat ik nu zeg, dat is correct. Men heeft gezegd, ja, maar er staat niet het woord voor hemel. En dan vraag ik weer, waarom dan niet? Hoezo niet? Dan zeggen ze, nou, het is het woord wat er staat is niet het zelfstandig naamwoord voor hemel, maar het is het bijvoeglijke naamwoord voor het hemelse. Maar daarna ontgaat mij welk vertaalprobleem er is, want dan had je dus gewoon moeten vertalen met in het hemelse. Maar ja, dan, want daarna kan ik deze zogenaamde dialoog niet voortzetten, want dan wordt die belachelijk. Want dan gaat de taalkundige zeggen, ja, maar hemels is een bijvoeglijk naamwoord. Er moet een zelfstandig naamwoord achterkomen. En dan moet ik, en ik ben geen taalkundige, want ik ben helemaal niks, dus dat is makkelijk. Dus ik kan gewoon zeggen, ja, maar heb je nooit gehoord van een gesubstantieerd adjectief? Heb je er nooit van gehoord? Nee? Adjectieven, sorry. Dat gebeurt in de taal, dat een bijvoeglijke naamwoord een zelfstandige functie krijgt. Laat mij slurpen van dat rode daar. Dat rode. Dat is geen zelfstandig naam, hoor. En toch is het dat in dat geval. In die zin. Maar goed, die uitdrukking in Efeze had dus gewoon moeten, als men het echt consequent, zo letterlijk mogelijk vertaald had moeten zijn, in het hemelse. Dat is neutraal. En als je dan verdorie echt een zelfstandig naamwoord erachter wil hebben, dan zeg ik weer tegen die mensen, nou, als het echt moet, voor mij hoeft het niet, maar als het echt moet, dan moet je er niet één verzinnen en moet je niet het woord gewesten bedenken. Hè? Geoosten had dan ook wel gekund. Gewesten. Ik vind het zo'n rare uitdrukking, gewesten. Sinds we de West ontdekt hebben, hebben wij gewesten. En toen kwam de oost en toen waren we de tel kwijt. De draad kwijt. Geoosten hebben we die ook. Zijn koloniën. De dwaas allemaal. Er hadden gewoon dingen moeten staan. Neutraal. Want ja, zo hebben ze het ook gedaan in Johannes 3. Dus ik begrijp het hele probleem niet. Hè? Indien ik jullie de aardse dingen... Aardse dingen gezegd heb. Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen... Datzelfde woord staat daar, hoor. Het hemelse zou zeggen. Dus wij zijn met Christus gezet in de hemel en gezegend met elke geestelijke zegening in het hemelse. Maar aangezien de uitdrukking in het hemelse ook gebruikt wordt het volgende, het eind van hetzelfde hoofdstuk voor. God heeft Christus gezet in de hemel, aan de rechterhand Gods, kan je dus rustig gewoon het woord hemel laten staan. Want Christus is ook niet verdwaald ergens in de hemel. Ergens in een van de hemelse gewesten zit hij aan de rechterhand Gods. Dit is zulke onzin, mensen. Ik snap niet dat die woorden ook in het buitenland allemaal ingang hebben gevonden. Hè? Hoe heet de uitdrukking in het Engels? Weet ik uit mijn hoofd niet. Heavenly places. Places. Ja, ik neem gewoon een aanloop en dan komt hij wel. Ja, in heavenly places. In hemelse plaatsen.
Of all places.
Of all places, ja. Het is gewoon in de hemel. En dat daar een strijd is, ja. Maar die strijd, zogenaamd in hemelse... Maar noem het nou gewoon in de hemel, want zo heet het in Openbaring 12 ook. Er was strijd in de hemel. Die strijd in de hemel, die wordt daar een keer beslecht. En dan wordt die voortgezet nog op aarde. En dat verschijnt die onzienlijke duivel, om zo te zeggen... Die zogenaamde abstracte, die verschijnt hier op aarde, de menselijke gedaante. En in dat verband spreekt Johannes over antichrist in zijn Johannesbrieven. Elders heet hij het beest, hetgeen wat lastig is omdat er twee beesten genoemd worden in die visioenen over de eindtijd. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in, want de betekenis is toch wel duidelijk, hè. En het is niet alleen van toepassing op de zogeheten eindtijd, maar het is van toepassing voorlopig op de hele situatie zoals die feitelijk in Davids dagen allang bestond. Hier wordt in de eerste plaats een algemene waarheid, een zeer basale waarheid uitgedrukt, dat je in deze wereld altijd tussen die twee kampen zit. En wij mensen hebben met die twee partijen van doen. Daarom zitten we altijd met links en rechts en zo, hè. Van ja, dan, men zegt een dualistische wereld enzovoorts. Ja, waar we mee zitten is met aan de ene kant het vlees als zodanig, met zijn instinct, vindt wel een mooi woord. Omdat je automatisch je adem inhoudt bij instinct, hè. Of je krijgt je neus dicht. Je voelt aan dat het niet prettig is, hè. Ja. Het is tamelijk onwelriekend. Maar goed, met je instinct en wat daar maar uit voortkomt, dat is niet zo best. En dat moet beheerst worden. Daarvoor hebben we de pedagogiek uitgevonden. En de didactiek natuurlijk, hè. En de beschaving, want het moet allemaal onder controle gebracht worden. We hebben pleisterkalk voor uitgevonden. Lekker glad strijken. En sommigen zeggen, daarvoor heeft men trouwens ook de religie uitgevonden. Maar goed, tichelen strijken. Beeld doen, beschaving, glad strijken. Je moet het onder controle zien te houden. Maar ja... Daar aan die andere kant van het dal heb je de partij die het onder controle gaat houden, onder Saul, onder de wet, die dan van alles voorschrijft en die zegt, nee, het moet zo, ze moet zo. Hoe krijg je chaos uit het verkeer? Doordat je de lui zegt dat ze allemaal rechts moeten houden en stoppen voor het rode stoplicht en met strepen op de weg en netjes tussen de lijntjes blijven. En, ik word meteen claustrofobisch. Als ik eraan denk, word ik claustrofobisch. Dan moet je in het verkeer storten en dan moet je netjes tussen de streepjes door en de lichtjes en goed op de borden kijken. En zo. En dan krijg je weer zo'n briefje. Zang je niet op. Nee, je moet betalen. Hè? De koe met de gal. Ze vinden het prima dat je door het rode licht rijdt. Geweldig. Kassa. En we gooien alles naar Griekenland. Dus help de Grieken, rijd door het rode licht. Maar goed. Dat soort dingen. Maar dat is een strijd aan leven. Mag het of mag het niet? Is het verboden? Ja, maar misschien kan het dan toch. En dan is het compromis zoeken en dat soort dingen. Daar gaat het helemaal in het menselijk bestaan over altijd. Ethiek en de regeltjes en wat wel mag en wat niet mag en van wie dan niet. En waarom dan toch? En waarom breekt de nood de wet? En dan zit je dan tussen. Het wordt toch tijd dat er een keer een eind aan komt. Aan die strijd. Maar wie krijgt die Filistijnen eronder? Nou ja, goed. Die Filistijnen worden geleid altijd al door de duivel, hoor. Dat is in onze dagen ook zo. Die bedient zich van het vlees. In elk geval. Van die oude schepping. Die is de God deze eeuw. Eigenlijk had ik moeten zeggen. Nou ja, hij is ooit aangesteld. Als baas over die wereld. Maar hij is ook de oorzaak van dat het zo'n spulletje geworden is. En hij is er de baas van. En die glanzende is de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, de vast der duisternis. Kortom, die voert het stelletje aan. Maar u weet waar het naartoe gaat, het houdt een keer op. Maar dat is niet Saul die daar een eind aan maakt, dat is David die daar een eind aan maakt. Het is niet de wet die daar een eind aan maakt en die de overwinning behaalt. Maar wat der wet onmogelijk was, dus Romeinen 8 vers 3, geloof ik. Wat der wet onmogelijk was, heeft God tot stand gebracht. Zijn zoon zendende in gelijkvormigheid van het zondige vlees en wat het maar was. Waarna het vers meteen aangevallen wordt. Want kwam hij dan in gelijkheid des zondige vlees? Dat kan toch niet? Dus, en als je het vers leest, begrijp je meteen dat de vertalers hem niet begrepen hebben. En daarom is hij lastig te citeren, Romeinen 8 vers 3. Maar je kan er in ieder geval uit begrijpen dat de wet iets niet kon en dat God het toch tot stand gebracht heeft. Maar niet via de wet, maar via zijn zoon zendende. Die we ook kennen als de zoon van David. En daarmee zijn we dan toch weer in 1 Samuel 17. Heb je alles met die pen erin zitten strepen in Romeinen 8 vers 3? Ja? Niet? Ja, dat is vaak het punt, hè. Haak je ogen. Ik denk, ik moet nou toch maar even de moeite nemen om er naartoe te gaan, nou ik hem noem. Want ik vind, het is een heel essentiële schriftplaats, hè. En ik zal je enige uren besparen door even toe te lichten. Want, en dan komt er een haakje, want er komt meteen een tussenzin. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, haakje sluiten. Dus het woord want heeft God, maar dat klopt dus niet, dat zeg je andersom. God heeft. En daaraan merk je dat de vertalers hem toch niet begrepen hebben. Want dit is echt geen goed Nederlands, hoor. Want God heeft. En dan komt weer haakje openen. Nog zo'n tussenzin. Je herkent daarna meteen ook de structuur. De ingewikkelde structuur van zo'n vers. Heel mooi. Maar haakje openen. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat voor de zonde. Haakje sluiten. Dus de hoofdzin is, en daar gaat het me eigenlijk om, de hoofdzin is, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En die lange zin die wordt onderbroken. Eerst door hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Dat zijn eigenlijk twee zinnetjes, om het nou eenvoudig te zeggen, maar het zijn twee zinnetjes. En na heeft God, krijg je weer die onderbreking en het zijn ook twee zinnetjes. Namelijk, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleesers en dat voor de zonde. En daarmee heb je de hele structuur van zo'n vers, die tamelijk ingewikkeld is. Maar het is wel heel mooi. Hoe zeg je zoiets met zo weinig woorden? In één zo'n zin. Fantastisch vind ik dat. Maar God heeft de zonde veroordeeld in de zin van geëxecuteerd. Want veroordelen is, in beginsel is dat executeren. Is niet maar een mening ergens over hebben. Ook niet de mening hebben en die uitspreken. Maar het is uitvoeren. Veroordelen. Verdoemen. Dat woord is het. God heeft de zonde weggedaan. In het vlees. En de wet kon dat niet. Want de wet is daardoor krachteloos. En daar, door dat vlees. En daar gaat het maar om. En dan toch maar weer gauw terug naar 1 Samuel 17. Daar kwam een kampvechter uit. Eentje die dus al die Filistijnen vertegenwoordigt. Hij is gewoon de Filistijn. Hij is de personificatie van al die Filistijnen. En daarmee van het vlees als zodanig. Dat is de duivel. Vandaar dat ik nooit onder de indruk ben als men ons vertelt, als men mij vertelt, sorry. Als men mij vertelt van dat hier en daar en zo en zo in de wereld, dat daar de duivel actief is. Bijvoorbeeld bij de Rozenkruisers en bij de, weet ik, ik kan dat nooit onthouden, ik hoef het ook niet te onthouden. Bij de vrijmetselaars en bij in de Bilderbergconferenties en nog eens iets waar wij fobieën van oplopen omdat we er geen lid van zijn en niet weten wat er binnen gebeurt. Dan zeggen we, dat is de duivel die daar werkt. En bij de Rothschilds weten we, oh, die zit in die Bilderberg natuurlijk. Bij die banken, wat ze daar allemaal uitvreten. En dan, en dat is allemaal het werk van de duivel daar, wat er binnen zit. Moet ik zeggen, de socialistisch gekletst eigenlijk, hoor. Dat is dat idee van wij moeten overal inspraak in hebben. En ze moet, ieder wie we doen moet eerst aan ons vragen of het eigenlijk wel goed is. En als ze dat niet doen, ja, dan is dat van de duivel toch? Als ze het ons niet eerst vragen. Hè? Als het geheim is. Nou ja. Daar ben ik dus nooit van onder de indruk. En vervolgens, want het is namelijk bovendien zo dat de duivel heel de wereld regeert. Hoezo ga je wat aanwijzen? Interessant hoor. Noem nog eens wat nieuws. Bovendien, die hele redenering en de boekentafels liggen er altijd vol mee met dat soort dingen. Waar we allemaal bang voor moeten wezen enzovoort. De hele redenering komt erop neer dat men precies weet waar de duivel werkt en wat niet is aangewezen, daar werkt de duivel dan dus kennelijk niet. En ik moet u teleurstellen, daar werkt hij ook. En dat is waarschijnlijk nog veel gevaarlijker, omdat het blijkbaar niet opvalt. Nou. Met andere woorden, och, die vrijmetselaars. U weet toch ook dat het gewoon een hobbyclubje is? Hè? Met een aardappel in de keel en dan. Nou ja, het is gewoon een hobbyclubje met leuke ideeën die men eens uitgedacht heeft. Heel lang in het verleden. En die men vasthoudt, want je moet toch ergens in het leven wat zekerheid uitputten. Dus je houdt het bij de tradities van de padvinderij of zo. Dat soort dingen. Daar zit ik helemaal niet mee. Dat gevaarlijk was of zo. En bovendien, wat hebben die organisaties, die bestaan dus al eeuwen, wat hebben die organisaties dan bereikt in de loop der tijd aan duivelse doelen, doelstellingen? Welke targets hebben ze dan gehaald in het verleden? Ik zou het niet weten, dus ik zou zeggen, die kan je dus afstrepen. Daar is nooit wat van terechtgekomen, toch? Of van die Bilderbergconferenties enzovoorts. Ik geloof daar niet in. Echt niet. Om een heleboel redenen niet. Ik denk dat de gevaren eerder komen van juist van de dingen die we wel vertrouwen. Van de dingen waarvan we denken die hebben goede bedoelingen enzovoorts. Ik bedoel, iets als Verenigde Naties, dat kan ik zo aanwijzen. Dat is waarvan de Bijbel sinds Genesis 10 zegt dat het van de duivel is. Sorry. Huh? Ja. Maar het is opstand tegen God. Het is tegen de wil van God. God heeft de volkeren verdeeld en je moet ze niet bij elkaar zetten. Verenigd Europa. Doe nou toch. U weet wat ik dan altijd zeg. Wat God gescheiden heeft. Voegen de mensen niet samen. Iemand zei, dat staat niet in de Bijbel. Dat is mijn antwoord. Maar het had er kunnen staan. Nou ja, discussie allemaal. Er ging een kampvechter uit. Ja, de overste deze wereld, de God deze eeuw. Die, en inderdaad, in de toekomst zal hij zijn opwachting op aarde maken. En in de toekomst komt hij ook inderdaad aan zijn eind. Maar je moet niet zoveel haast maken. Dit is een situatie die beschreven wordt, die lang beschreven wordt, tot vervelens toe beschreven wordt, zei ik aan het begin van de avond al. En dat is zo, omdat die situatie ook heel lang zo bestaat. En het is niet een hoopvolle situatie, nou komt er eind aan. Het is de beschrijving van een situatie waar geen eind aan komt. En daarna zegt David, nou ja. Toen keek hij eens herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was. Sloeg hij in dit geval niet de Egyptenaar dood. Maar sloeg hij het reusje naar de Filistijnen. Zoals het lied dan zegt, hè. Ik moet het lied toch eens opzoeken. Het was van Fons Jansen. Dus in de pauze neemt u even en dan, daar zit het wel in. Hij had een koperen helm op zijn hoofd. Een helm en een panzer en wat het maar was. U kent de geestelijke wapenrusting, mag ik aannemen ook. De helm der zaligheid en dat soort dingen. Dit is van de wapenrusting van de andere kant. Hij had een koperen helm op zijn hoofd en had een schubachtig pansier. Dus gewoon een harnas. Die van de ridders zal ik maar zeggen, zijn altijd van die schubachtig, van die flappen die over elkaar. Hè? Ja, dat is al oud, ja. Heel oud. Waar ze het vandaan hebben, nou ja, was Dagon. Die was toch de god van de Filistijnen? Ja. Hij was een vis, Dagon. Vissengestalte. Men zegt dat Sinterklaas. Ja, nee, zo zegt men dat niet. Het loopt tegen. Het loopt gauw weer tegen kerst. Ja, nee. De vijanden van de Romeinse kerk. Ik reken mezelf er niet toe. Maar. Nee, ik ben er ook geen vriend van. Maar de vijanden van de Rooms-Katholieke Kerk zeggen dat die al die bisschop en zo met die mijter, dat die eruit zien als Dagon. En dat de mijter met die twee punten en zo, dat dat eigenlijk een vissenkop is. En dat ze eigenlijk de god Dagon, die beschouwd wordt dan weer als god van de Filistijnen en dus als personificatie van de duivel en personae. Hoe is dat in Latijn? Nou ja. En dat dat dus. En dat die mijter enzovoort. Dat is die vissenkop. En dat ze Dagon. Dat is dus de duivel. Ik denk dat het verzonnen is. Want er is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar toen maar weer. Maar het schubachtige van de vis. Ja, dat komt in de natuur voor. Je hebt trouwens ook andere dieren dan alleen vissen. Die schubben hebben. Hè? En wat die hoofddeksel betreft. Ja, dat is het oude verhaal. Iemand die macht wil uitstralen. Je moet wat uitstralen, immers. We hebben er ook een woord voor. Het heet uitstralen. Je moet wat uitstralen. En als je macht wil uitstralen, moet je je groter voordoen dan je bent. Dus dan draag je epauletten met van die. Met van die dingen eraan. Hoe noemde Toon Hermans ook alweer? Van die dingen eraan. En van dat. En zo. En een brede sjerp en een kwast eraan. En moet allemaal groter lijken, allemaal opgestopt. En een hoofddeksel zo hoog mogelijk. Daar komen die grote hoofddeksels vandaan. Inclusief de beroemde kachelpijpen. De hoge zijen. Een grotere gestalte. Of die idioot grote petten, weet je wel, die dan zo lopen en zo ver naar boven, dat er zo'n grote voorgevel aan komt. In naam der wet of in al mijn eigen naam alleen al, want je ziet hoe groot ik ben. Dieren doen dat ook, die blazen zich ook op om indruk te maken. En daar komen die hoofddeksels vandaan. Ja, inclusief de mijters en de koolbakken en de... Van de kolenbakken weer van afgeleid, ja, ja. Maar dat is echt waar, de hoofddeksels. Of van die hele brede bommetsen, weet je wel, als het maar imposant is. Dat is het allemaal. Maar men zoekt overal de duivel achter, maar die hoef je niet te zoeken, die zit overal achter. En niet maar in de duivel houdt zich niet bezig specifiek met hoofddeksels, kan ik u zeggen. Dat is een beetje onbenullig. Het is veel erger, namelijk. Maar terug naar deze, koperen helm op zijn hoofd, een schubachtig pantsier. Dat is een harnas. Wij kennen het uit de zogenaamde middeleeuwen van 1000 jaar na Christus. Maar dit is 1000 jaar voor Christus, toen was er ook al. Want ze hebben dat gewoon van de natuur afgekeken. Een schubachtig pantsier, dat het in de historie, dat het hier vermeld wordt als zodanig. Dat is natuurlijk vanwege de associatie met Dagon, de vis. Maar de vis, dat is dan weer omdat daarmee verwezen wordt naar de duivel. Want Dagon is natuurlijk toch gewoon de duivel. Omdat daarmee verwezen wordt naar die oude wereld die ooit vergaan is in de macht van de zonde. En via de, wat wij noemen de val van Satan enzovoorts. En dat is niet alleen Dagon, maar alles wat zeegod geacht wordt te zijn. Ook Nereus en Tunis, weet u nog. Die Neptunus, ja, die, dat is allemaal hetzelfde. Dat begrijp je toch hopelijk. Ja. Schubachtig pantsier, ja. Nou ja, en het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen kopers. Het lijkt me, ik heb geen idee hoeveel dat is, hoeveel kilo dat is. Maar ik weet wel dat je dat niet aan wil hebben. He? Daar bezwijk je meteen onder.
Goed voor je rug.
Snotlottig, ja. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten. En een koperen schild tussen zijn schouders. Ik weet niet hoe vaak het woord koper hier staat, maar 4 keer staat het er. Ja, 4 keer. Ja. En de schacht zijner spies was als een weversboom. En het lemmer zijner spies was van 600 sikkelen ijzer, zodat je nou 2 keer de 6 tegenkomt. 6 ellen en span, en dit was 600 sikkelen ijzer. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Dat moet een heel klein ventje geweest zijn, verhoudingsgewijs. Zie dat zo in gedachten voor me. Ik noem hem koperen ko altijd, voor het gemak. Want in het algemeen zag je er als koper uit. Als het nou nog een beetje mooi gepoetst was, zoals militairen betaamt, die immers de halve dag koper poetsen. Is dat nog zo trouwens? In mijn tijd wel. Koper poetsen. Ja. Koper moest glanzen. Versleet verder nergens. Versleet alleen van poetsen. Maar goed. Dan moet u er inderdaad als een indrukwekkende gestalte uitgezien hebben daar in de zon. Ja. Maar bij koper zou je ook nog moeten denken aan het koperen rijk van Alexander de Grote uit het beeld van Nebukadnezar in zijn droom. Niet dat koper een uitbeelding is van dat rijk. Koper is, nee, ik zal het anders zeggen. U kent die droom van Nebukadnezar, want dat moet ook even vlug kunnen natuurlijk. Hè? Neem ik aanloop. U kent die droom, het beeld van Nebukadnezar in die droom. Een gouden hoofd, zilveren borst en armen en een koperen buik en dijen. Dank u, zuster. Want de biologie ben ik niet zo sterk. Buik en dijen komt dan, hè. En dan komt er nog ijzer voor zijn benen en dan voor de voeten en tenen. Ijzer vermengd met modder. Leem, met modderig leem staat er dan. En dan staat erbij als commentaar: gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Maar gaan we nou niet vertellen dat goud een beeld is van Nebukadnezar? Een type is, bedoel ik, van Nebukadnezar, hè? Voor alle duidelijkheid. En ook niet dat goud een type is van het Babylonische Rijk. Want dat weet u dat dat niet zo is, toch? En zilver is ook niet een beeld van het Medo-Persische Rijk. Alleen daarin dat beeld met die zilveren schouders en armen. Ja, die schouders en armen, die borst, dat is een beeld van het Medo-Persische Rijk. En dat het zilver is in plaats van goud van het Babylonische Rijk, duidt in ieder geval aan dat de inhoud en de waarde van zo'n rijk, voor zover je waarde daaraan kunt toekennen, dan toch al een heel stuk minder is. En zo verder, want daarna wordt het koper en daarna ijzer en dan begint het zaakje nog te roesten ook dus. Nou ja, en tot slot gaat het te gronden, maar vooruit maar weer. Dus de vraag is, waar is koper een beeld van? Koper is eigenlijk een beeld van, staat voor gemeenschap, voor verbinding. Dat is eigenlijk wat het is. En daar zitten een paar andere zaken aan vast, waar je soms niet omheen kunt, maar in principe, koper staat voor communicatie. Nee, ik weet het, en koper, dat is het, dat ze, als je het opschrijft met Hebreeuwse letters, staat er kafar, en kafar is in het Hebreeuws is weer bedekking. Maar ja, de bedekking waar het daar over gaat, gaat over bedekking van bepaalde zaken, waardoor alsnog gemeenschap tot stand komt. Dus ja, als u zonder bedekt zijn, dan is het, of dan, als dat zo is, dan bent u daardoor toch heus in gemeenschap weer met God gebracht. Omdat die zonden nou eenmaal per definitie mis zijn, namelijk de gemeenschap verbreken. Dus koper staat voor gemeenschap, voor communicatie. En uit mijn hoofd lukt het me niet, maar ik kan wel een paar dingen noemen. Dat is klassiek. Wij gebruiken koper van oudsher voor leidingen van het water, van het gas en van de elektriciteit. Dat is allemaal koper. En als het dan geen leidingen zijn, dan gebruiken we koperen instrumenten om geluid te maken, ter wille van de communicatie. Zoals daar zijn de koperen klokken. De loewende klokken. In Limburg, ja. Dus koper, nou ja, brons. Koper vermengd met tin. En dan krijg je weer brons van. Dan zijn ze harder. Doe maar weer. Maar in principe, het is koper. En hetzelfde geldt voor de bekende koperen blaasinstrumenten. Die gewoonlijk aangeduid worden met de verzamelnaam hoorn. Ontleend aan de ramshoorn eigenlijk. Maar daarna wordt het toch heus van koper. En zelfs, en ook zilveren trompetten. Ik weet het niet 100% zeker. Maar in de Bijbel kennen we twee zilveren trompetten, toch? Maar ik weet het niet 100% zeker. Maar ik denk dat ze niet 100% van zilver waren. Omdat ik de stellige indruk heb dat het niet kan. Omdat het te zacht is, het materiaal. En voor zover er zilveren trompetten nu bestaan, zijn ze verzilverd. En dan nog heten het zilveren trompetten. Nog erger is dat het geval trouwens bij zogenaamd gouden trompetten. Ik heb er ooit een gehad. Maar dat is maar een ontiegelijk dun laagje goud wat erop zit. En dat is niet omdat het anders te duur is, maar anders wordt het hele instrument weer te zacht. Dan valt hij gewoon in de kamer. Ja, echt waar. Maar doe maar. Ja. Maar dus kortom, dat maakt men ook van koper. Van oudsher. En dan gewoon een regering. En het wordt ergens mee gemengd, dat doet er nou verder niet toe. Maar koper voor de communicatie. Verder wijst men erop dat van oudsher een beetje hang- en sluitwerk op de deuren. En de ramen eveneens van koper was. Of weer natuurlijk een legering, maar in principe van koper. Ja. Inclusief de deurknoppen en alles. Dat is ook communicatie. Dat is voor de communicerende vader. U weet, tussen twee communicerende vader zit één deur. En dan moet je met de deurknop moet je de deur openzetten. Of wat dacht u van de koperen poort van, hoe heet het, die staat ook alweer, van die Filistijnen? De van Simpson. Koperen deuren. De stadspoort. Die nam hij mee en die legde die voor Hebron neer, geloof ik. Was zo niet. Soms weet ik het even niet meer. Want, soms weet ik het wel, maar terwijl ik het zeg, denk ik, dat is wel erg onwaarschijnlijk. En daarom is het meestal toch waar. Maar, toen maar. Communicatie, daar gaat het over. En wat uitgedrukt wordt in dat koper, ook van het Medo-Persische Rijk trouwens, maar zeker van deze figuur, is de gemeenschap die daar een grote rol in speelt. Waar de duivel op uit is, is namelijk om die hele wereld samen te brengen. Onder één regering, onder één leiding, in één systeem en bij voorkeur rondom één toren. Maar ik bedoel het eigenlijk alleen maar overdrachtelijk. Maar er is een plaatje bij, ja. Rondom één toren. Gemeenschap. Het Medo-Persische Rijk, u weet wel, dat is dat rijk met 127 gewesten. Nee, het staat in de Bijbel allemaal. Die allemaal bij elkaar gebracht zijn in één groot rijk met één koning der koningen daarboven. Die heette dan Ahasverus, ongeacht het rugnummer dan. Maar het idee is dat al die rijken verenigd waren. Zo wordt het ook daadwerkelijk in de Bijbel geschreven. In één. En daarna, dat is al zilver. En daarna krijg je het koper. Dan ben je bij het rijk van Alexander de Grote. En dat is die man, die kon er helemaal wat van. Die in korte tijd de halve wereld, bij wijze van spreken, overreisde. En al die gewesten aan elkaar verbond. En die bracht ze daadwerkelijk onder één systeem en ook zelfs onder één taal. En dat is hem in een paar jaar tijd goed gelukt, zodanig dat Grieks tot vandaag een wereldtaal is. En wij worden geacht te leven in een Grieks-Romeinse cultuur, maar met Grieks als basis. Vandaar dat als je, ik weet niet hoe het nu is, maar als je vroeger een fatsoenlijke opleiding moest volgen. Die heb ik dus niet gehad, dat zeg ik maar even. Maar als je vroeger een fatsoenlijke opleiding moest volgen, dan moest je wel Grieks leren natuurlijk. Ja, Latijn. Zeker als je rechten wilde leren. Omdat men zit met het Romeins recht. En natuurlijk het kerkelijke recht dat ook in het Latijn was. Maar, en liefst moest je dan trouwens ook nog Hebreeuws leren. Maar dat was in de dagen dat men nog geloofde dat alle talen uit het Hebreeuws afkomstig waren. En mijn moeder leerde dat nog gewoon op school. Merkwaardige wijze. Dat is, 100 jaar geleden. Iets minder dan. Dat ze naar school gingen en dit op school leren, bedoel ik. Maar zoiets, dat heeft men daarna afgeschaft. Daarna heeft men het uitgelachen. Wat een onzin is dat toch. En langzaam, maar in onze dagen wordt men weer wakker en zegt, nou, het kon toch wel eens waar wezen. Nee, zo zeggen ze dat. Weet je wat je dan hoort? We hebben studie nagedaan en er blijkt achteraf dat toch eigenlijk al die talen wel. En dan heeft men het wiel opnieuw uitgevonden. Dan zeg ik, ja, maar dat wist mijn moeder ook al. Ja, jullie gaan er nu op promoveren, maar wat een flauwekul is dat toch, hè? Ja. Maar het is zo, gemeenschap. Dat was het idee van Alexander de Grote, maar het is het idee van de duivel en het is en van Babel per definitie, van Nimrod al. En het is het doel waarnaar in het algemeen de mensheid zich uitstrekt. Ik wilde het woord ontwikkeling en vooruitgang wilde ik ook niet gebruiken trouwens. Maar hoe heet het dan? Daar is men heen onderweg. Alles onder één systeem. En het belachelijke voorbeeld daarvan vind ik Europa. Hè? Europa. Tegenwoordig schiet ik in de lach als ik het woord Europa hoor. Hoe dat nou komt. Alles in één systeem. Kan niet schelen wat het kost. Coût que coût heet dat in het Frans. Dus dat zal wel, daar zal het wel vandaan. Moet alles in één systeem. Brussel spreekt toch Frans? Ja, nou, dan zal het zo wel zitten. Wat het ons ook kost. Want we hebben geld zat, want u weet hoe dat gaat. We hangen tegenwoordig de mensen niet op, maar laten ze betalen. Een boete, dan geld zat voor. Dan krijgen we Verenigd Europa. Dat is het eigenlijk. Moet allemaal één worden. Maar het is in wezen een satanisch streven, hoor. Iemand zei, ja, maar daar hebben we toch al die jaren de oorlog mee tegengehouden. Ik begin te vermoeden dat die oorlog al die jaren alleen maar uitgesteld is. En dat we er nu oorlog om gaan krijgen. Alleen wij weigeren het zo te noemen. Want anders moeten wij ons ongelijk bekennen. En wij willen niet spreken, wij weigeren te spreken over de vijand. Waar we last van hebben. Want ja, dat zijn termen uit de oorlog. En die zouden we toch niet meer hebben. Sinds we allemaal euro's in de portemonnee hebben, krijgen we toch geen oorlog meer. Maar die eenheid, dat is niks anders dan de volkeren beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalte. En de grote kampioen die daarvoor staat, dat is die glanzende figuur, dat is die koperen kool. Ik zou het bijna vergeten, maar kijk, die meneer van 6 ellen en 1 span, dat is natuurlijk een reus. Nou, had u dat al gedacht waarschijnlijk. Ik vind het een beetje onbedoelig onderwerp. Maar is een reus? Bestaan die dan? Nou, deze niet meer, want die is... Ja. Bestaat dat dan? Nou ja, in abstracto, ja... Dat bestaat. Aan de ene kant weten we dat tamelijk zeker. Omdat er zo links en rechts hier en daar. Jongens, ik weet niet waar hoor. Maar bestaan die geraamten nog enzovoorts. En die harnassen ook trouwens van nogal grote mate, kan ik u zeggen. Maar nee, ze hebben knekels van die lui. Dat, hoe heet dat? Ja. Ja, benen. Ja, kan moeilijk zeggen, reliquieën. Toch? Maar we hebben daar beenderen van gevonden. Dat is inderdaad zo. En in de Bijbel komen we ze tegen. Dat is ook bekend, mag ik aannemen. Sinds Genesis hoofdstuk 6, waar het laconiek vermeld wordt. Dat wil zeggen, in die dagen waren er reuzen op aarde. Zo van, ja... Die dagen waren reuzen op aarde. Bestaan die dat? Ja, er staat er toch. In die dagen waren er reuzen op aarde. En er staat ook hoe dat nou zo ineens kan. Want het is niet een kwestie van evolutie of vooruitgang dat de mens steeds groter wordt. Want de tussenmaten zijn ook eigenlijk niet aangetroffen, om zo te zeggen. Ik bedoel, dus hoe komt zoiets? En het antwoord is, nou, dat is genetisch, is dat gemanipuleerd, zal ik dan maar zeggen. Toch, of is het, zeg ik nou het verkeerde? Dat zit hem in de genen, want deze mensen hebben hun genen ook ontvangen van lui die geen mensen zijn in onze biologische betekenis van het woord. En langs andere betekenis waren ze dat dan weer wel. Ze worden in de Bijbel voor de gelegenheid aangeduid als de zonen Gods. Die ingingen in de dochteren der mensen. En zonen Gods, dat is aantoonbaar. Dat is een term waarmee inderdaad engelen worden aangeduid. Het is ook aantoonbaar dat er anderen dan engelen mee worden aangeduid bij gelegenheid, omdat het begrip zoon nou eenmaal een tamelijk breed begrip is. Dus ja, Adam heet ook zoon van God. Nou ja, niet expliciet, maar wel impliciet, volgens Lucas 3, om maar eens wat te noemen. En wij worden geacht zonen van God te worden in elk geval. En daarmee zelfs hemelse wezens en zo je wilt engelen, want dat klopt allemaal ook nog. Maar dat zijn van die brede begrippen. Dus het wordt een beetje moeilijk. Maar het waren zonen gods die ingingen in de dochteren der mensen. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Ja, ik praat wat moeilijk erover, omdat er zijn allerlei theorieën ontwikkeld wat je dan onder zonen gods zou moeten verstaan, als het dan is geen engelen of geen hemelse wezens waren, omdat men dat niet geloven wil. En dan zijn de zonen gods, dan zijn dat weer de afstammelingen van Seth. En de dochter de mensen, dat zijn dan de dames die afstammen van Kain, van voor de vloed, enzovoorts. En maar zulke verhalen kan ik nooit goed onthouden, omdat het onzin is. Er zit geen logisch verband in. En als er geen logisch verband in zit, kan ik het ook niet reproduceren. Daar moet je een heel goed geheugen voor hebben namelijk. En dat heb ik niet. Maar ik kan alleen dingen onthouden die ik begrijp. Hoef je maar één ding te weten of twee dingen en daarna ken je het hele verhaal. Omdat het logisch verband had. Ken je dat ook, dat verschijnsel? Ja. Dan hoef je ook niet zoveel te onthouden. Komt vanzelf terug zo, hè. Maar het waren gewoon engelen, de mannen. Dus, want u weet dat als engelen op aarde op een of andere wijze verschijnen ze als man. Ze zijn nooit vrouwen. Dat is jammer voor Delaries. Die kent u niet waarschijnlijk, hè. Die kent nooit iemand. Delaries. Nee. Dat was de opvolgster van Mahalia Jackson. En de beschermelingen van Mahalia Jackson. Geweldige zangeres. Gospel zowel als andere dingen. En die is alsnog op oude dag bekend geworden als engel in de Amerikaanse televisieserie Touched by an Angel. De zwarte dame. Maar ik wacht te betwijfelen dat een engel op aarde verschijnt in de gedaante van een zwarte. En als een dame al helemaal niet. Maar toen maar. Dat heet dan in ieder geval anders. Maar toen maar. Maar je verschijnt als man. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Wat mannelijk geslacht. En je weet wat mannen doen. Ik weet het eigenlijk niet zo precies. Maar de dames schijnen dat dan weer wel te weten. Dus dan krijg je dat, zal ik maar zeggen. En dan... Ja, en daar wordt dan het een en ander uit geboren. En dat heeft dan een wat andere vorm. Dat zijn die reuzen. Zo staat het gewoon in Genesis 6. Daar hoef ik verder niks aan uit te leggen, denk ik. Voor zover wat uitgelegd moet worden, komt dat omdat men het heeft willen wegredeneren. En die lui waren er voor de vloed. Kennelijk in veel grotere getalen dan daarna, waarmee gezegd is, daarna waren ze er ook. En ik heb de indruk dat ze zo ongeveer in de dagen van Saul en David aan hun eind kwamen. En dat de laatsten die wij kennen kwamen inderdaad uit deze tak. Dat wil zeggen uit de Filistijnen. En we kennen er inderdaad nog een paar. Die worden later ook in de geschiedenis van David nog genoemd. En waarschijnlijk is dat een soort afscheidsceremonie, want zo van sindsdien is dat niet meer. Het hoe en waarom daarvan weet ik ook niet, maar voor zover ik weet. En men zou dit vooral niet verwarren met de een of andere genetische afwijking. Ik geloof dat het in de chromosomen zit, maar ik heb daar geen verstand van. De zogenaamde reuzengroei, dat bestaat. Kennen jullie de reus van Rotterdam nog, of niet? Ja. Nee, er bestaat die reuzengroei. Alleen dat heeft men tegenwoordig in de gaten, zodat er meteen wat gedaan wordt aan de schildklierwerking en wat alles. Er wordt van alles aan gesleuteld om dat verder te voorkomen. Maar daar hebben we het hier niet over. We hebben het hier over satanische invloed. Ja, ik heb geen ander woord. Wat is het anders? Engelse invloed. Dat wil ik de Engelsen niet aandoen. Van engelen. Daar hebben we het over. En niet demonen, want demonen zijn geen engelen. Daar gaat het niet over. Hè? Het gaat over engelen. Die zich op aarde te buiten gaan. Die hun woonsteden, oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben. Zo staat het in het Nieuwe Testament. Zeker wel. En er wordt gezegd dat ze, dat van die lui, minstens een deel in het dodenrijk, Tartarus heet het dan, maar in het dodenrijk gevangen zit. Om zo te zeggen. Maar ze zijn van alles geweest, heet dat in Genesis 6. Ze heten de geweldigen, de Giborim. Van Gabar, sterk zijn. De geweldigen. Die van ouds geweest zijn. En van ouds wil zeggen van eeuwig. Ze hebben het gelukkig zo niet vertaald. Want het leidt me weer tot misverstand. Maar het betekent sinds onheugelijke, dat is eigenlijk de beste vertaling in dit geval, sinds onheugelijke tijden. Die waren er altijd al. Zolang als men zich herinnert. En daarna heten ze mannen van naam. Nou ja, en ze, daarna worden ze genoemd als categorie, of als familie waarschijnlijk, want ze planten zich blijkbaar nog voor, dat is niet helemaal zeker, maar het schijnt dat ze zich nog voortplanten ook. Ik zeg, dat is niet helemaal zeker. Maar je zou het kunnen afleiden uit hoe ze aangeduid worden als refaïten. Als Enakieten, kinderen van Enak. Als Emieten. Als Samsumieten. En als Suzieten. Al zijn die laatste twee dan vermoedelijk identiek. Als hetzelfde. Namen hebben zo stuk voor stuk. De meeste van die termen hebben nogal een negatieve betekenis. Maar ook dat doet er nou niet zoveel toe. En dan heten ze nog, zijn ze bekend ook nog als Nephilim. In het meervoud. En dat het families zijn, dat, of dat met de naam van een persoon worden aangeduid, kennelijk. Suggereert inderdaad dat het erfelijk is en dat het families zijn waarin dat gebeurt. En er moet vastgesteld worden dat dat dan toch blijkbaar een einde aangekomen is. We kennen trouwens personen wel degelijk bij namen, waaronder die Enak van Enakieten. Want er wordt een Enak genoemd als zoon van Arba in Jozua 15. En dat zoon van, dat moet je niet verkeerd begrijpen, want dan denkt u misschien, nou dan is zijn vader toch ook een man, die meneer Arba. Enak, de zoon van Arba. Maar het begrip zoon van duidt niet, althans niet noodzakelijk, op biologische afstamming. Heb je die nog? Ik bedoel, die Enak kan, is volgens Jozua 15 vers 13 de zoon van Arba. Maar de kans is groot dat Arba niet verwekt heeft bij de vrouw van Arba. Maar dat iemand anders dat gedaan heeft. Of dat hij ook niet van de vrouw van Arba afstapt, maar dat hij gewoon is komen aanlopen. Of dat ze hem gevonden hebben. Want sommige kindertjes worden gewoon gevonden, hè. Soms in de brieven dus, ja. Maar in het postvak dan vooruit. En dan heet het nog altijd zoon van, hoor. Nee, naar de echte betekenis van de term, ook in het Nederlands, dus dat weet je dan verder niet. Maar wij kennen een figuur Arba, wij kennen een figuur Enak in Jozua allemaal. We kennen een Ahiman en een Sesai en een Talmai en een Rava. Vandaar de Refaïten, Rava. En dat is voldoende om te beseffen dat we wissenwerachtig met historische figuren te maken hebben. En dan had je ook nog Isbi Benop. Die woonde dan weer in Nop en dat is dan weer in het land van de Filistijnen. Kortom, ze worden gerelateerd aan de Filistijnen in elk geval. En dan had je nog een, die heette Saf of Sipai. Dat is hetzelfde. En dan had je nog Bet HaLachmi, of gewoon Lachmi. En dan had je nog iemand die had geen naam, maar wel zes vingers. Aan elke hand. Zes. Aan elke hand. En zes tenen aan elke voet. Jazeker, staat er allemaal bij. En dan had je nog iemand die heet Sigri. En oh ja, dan had je ook nog Goliath. Heb je dat? Ja, die gaan we niet allemaal opzoeken, want ik vind dat bijzaak. Als je een keer hier in 1 Samuel 16 bent, dan weet je dat dat voorkomt, die reuzen. En in volgende hoofdstukken kom je ze alsnog tegen, omdat uiteindelijk in de dagen van David al die lui zo zonder meer worden uitgeroeid. Goliath was dus niet de laatste. En om een of andere reden was het belangrijk om ze uit te roeien. Dat is een gedachtegang die wij in onze dagen niet meer kennen. En het is ook niet zo dat ik iets wil propageren. Ik heb er niets mee te maken. Maar je zou natuurlijk voor de aardigheid, als je nou toch verder niks te doen hebt, is erover kunnen nadenken of het onder sommige omstandigheden, in ieder geval menselijkerwijs gesproken, niet verstandiger zou zijn om bepaalde misdadigers dan toch maar ter dood te brengen. Omdat het toch een duidelijke kans is in de eerste plaats op recidive, zoals men dat noemt, op herhaling. Je krijgt het er toch niet uit. Moet je zo iemand dan opsluiten totdat hij vanzelf doodgaat? Wie doe je daar een plezier mee? Dat is een serieuze vraag. Die zijn niet nieuw, die verzin ik ook niet hoor. Die zijn van ouds geweest, dit soort vragen. En ze werden van ouds anders beantwoord dan door ons tegenwoordig. Maar dat belet mij niet om de vragen alsnog in deze geschiedenisles naar boven te brengen. Vroeger dacht men dan, zullen we ermee doen? Weet je wat, we hangen ze op. Dat is de meest kostenbesparende methode eigenlijk. En de meest efficiënte. En in sommige gevallen heb je dan ook nog te maken met erfelijkheid. Ook dat hebben we officieel afgeschaft. Maar het is natuurlijk wel zo. Alleen, ik weet niet, we hebben de mens als een goddelijk iemand gemaakt. En die wordt geacht eeuwig leven te hebben, al is hij nog zo rot. Maar die wordt geacht eeuwig leven te hebben, dus die breng je niet ter dood. Want de mensenleven is kostbaar, moet je zuinig op wezen, moet je in stand houden zo lang mogelijk. En dus ook christelijk nog een evangelisch. En als je dat doet en zo lang mogelijk in stand houdt, zitten we van de andere kant ook nog met een probleem. Want we moeten dus ook de geboorte bevorderen en de kindersterfte tegengaan. En dus de abortus bestrijden en dat soort dingen meer. En daarom zijn we ook tegen geboortebeperking. We moeten het leven dat nog niet eens verwekt is, moeten we al gaan beschermen enzovoorts. En ik vertel dit alleen maar niet om opdat u zich mee zou bemoeien, want het heeft natuurlijk helemaal geen zin. Ik zeg altijd, want ik heb vroeger wel eens van die gesprekken gehad over abortus enzovoort. En dan vroeg ik altijd, hoezo speelt het? Ben je zwanger dan? Nee? Oh. Nou, wat is het probleem dan? Ook je kent iemand. Ja. Nou, die maakt het zelf wel uit hoor. En of het verboden is of niet. Nou, dan doe je het toch stiekem? Je hebt het toch ook stiekem verwekt, of deed je dat ook in het publiek? Nou, geef ik toe dat er zijn die dat zo doen. Maar heeft men mij verzekerd... Ik geef mijn bronnen niet prijs. In beide gevallen krijg ik er last mee. Maar dat doe je toch ook stiekem. Mensen doen het dan toch. Ik bedoel, wat is dat voor gedoe allemaal, die theorieën erover. En wat zou er beschermd moeten worden? Zoveel is een mensenleven niet waard, hoor. Dan ben ik serieus. Dat is een misverstand. En in naar bijbelse wetgeving, daar leven wij niet onder, dus ik kan er vrijblijvend over spreken. Daar, ik propageer het ook niet, maar in naar bijbelse normen, nou, een beetje misdadiger wordt nog altijd doodgebracht, hoor. Zo, dat kunnen we hier niet hebben, dat roeien we meteen uit. En mocht het erfelijk zijn, zijn we van dat probleem ook meteen af, enzovoort. En mocht het kosten met zich meebrengen, oké, dat is dat nu geregeld, dat zijn de begrafeniskosten dan. En dat is dan ook weer geweest, en dat is dan laconiek. Ik herinner me trouwens, en toen was ik nog maar een jongen, heel lang geleden, dat er gedoe was over de, het heette toen nog de Vier van Breda. Dat is lang geleden, want één. Wat hebben ze met die ene gedaan? Toen was het nog drie van Breda. Weet ik niet meer. Dat waren de veronderstelde, want ik was er niet bij, dus veronderstelde oorlogsmisdadigers. Stel dat je Duitsers dat gevangen zat in de koepel in Breda. En toen hadden ze erover dat iemand moest. Ze hebben er een vrijgelaten, geloof ik, die was doodziek. En toen hebben ze hem maar vrijgelaten. En toen ging het erover of ze dus dan maar niet allemaal zouden vrijlaten, want ze gaan toch allemaal dood. Dus ja, dan kan je ze net zo goed vrijlaten. Ja, zo'n discussie was dat. En dan heb je aan de andere kant, ja, nee, maar levenslang is levenslang. En dat moest dan maar. Maar ze waren geloof ik ooit ter dood veroordeeld en het is dan omgezet in levenslang. En dat was een hevige discussie. En ik weet niet hoe het zo kwam. Maar mijn vader deed daar een uitspraak over, niet in het publiek, maar hoe dan wel, weet ik niet. Die zei, nou ja, het is nog maar de vraag. Men vindt dat men ze niet ter dood kan brengen uit humanitaire overwegingen. Maar het is nog maar de vraag hoe humanitair dat dan is, om die mensen hun leven lang op te sluiten in afwachting van dat ze doodgaan en intussentijd ze zo goed te verzorgen dat ze.
Dat
nog heel lang gaat duren. Op onze kosten bovendien ook nog. Zou het niet veel humanitairder zijn om ze gewoon voor het vuurpeloton te zetten dan wel op te hangen? Ook voor hen. Alleen dat is een vraag waar je zomaar geen antwoord op kunt geven. Denk ik. Maar het is wel het overwegen waard natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je moet er toch niet in denken dat je voor je leven achter de tralies gaat, of wel? Misschien is het te overwegen om, als je dat boven het hoofd hangt, om dan toch maar die pil van, hoe heet die meneer ook alweer, die meneer van die pil? Meneer. Wie?
Drian.
Wie zei dat? Dat is een verdachte in de zaal, hoor je dat? Drion of zoiets. Ja, zoiets was dat, ja. Die bestaat geloof ik niet, die pil. Maar in theorie bestaat die. Heeft ook zo zijn geschiedenis. Dan ligt het voor de hand om er eerst maar een eind aan te maken. Dan val je in slaap en dan word je niet meer wakker. En dan heb je dat was gehad. En dan kan je nog net een lange neus trekken aan de lui die je hadden willen opsluiten. Haha, ben jullie voor... Toch ontsnapt. Het is allemaal zo betrekkelijk. Dus dat meen ik echt hoor. Het is allemaal heel betrekkelijk. Maar deze lui werden gewoon uitgeroeid. Omdat daar iets in zit wat er niet in had moeten zitten. En omdat het menselijk ras sowieso. Het is een ras toch een mens? Oh, de menselijke soort, oké. Okay. Dat het de menselijke soort verbastert. Want zo heet dat. Kortom, wordt een eind aan gemaakt. Maar ik vind dit een zijlijn. eigenlijk. Soms vraag je je af, waarom heeft de Heer het dan toch toegelaten? Althans, waarom heeft hij niet verhinderd dat diezelfde dingen die voor de zondvloed gebeurden en die aanleiding waren tot de vloed van Noach, die zondvloed dus, waarom is het dan toch na die zondvloed opnieuw gebeurd? Alsnog. En soms denk ik, nou, dan kun je, daar hebben we in ieder geval deze geschiedenis aan te danken. En daar leren wij wel wat van. Niet over reuzen zozeer, maar wel over hoe het nou eigenlijk zit met de mens en met het vlees. Dat wil zeggen, dat wordt beïnvloed door, moet ik zeggen, bevrucht door? Dat van bovenaf, wat van bovenaf komt door de duivel zelf. En wat er ontstaat is een monster. Zie? Want het is niet maar fysiek alleen, het is overdrachtelijk algemeen waar. Zo gaat dat namelijk. En daar moet een eind aan gemaakt worden. Aan deze Filistijn, maar aan al die Filistijnen. En daar ging het over de voorgaande bladzijde. Het lukte niet onder Saul. En nu komt een andere koning. Althans, die is in opmars nu, hè. En die gaat er een eind aan maken, inclusief van al die reuzen. Daarom wordt het ook apart vermeld in latere hoofdstukken. Ik weet niet precies waar, maar het wordt later vermeld. En er worden nogal wat van die lui bij naam opgesomd. Ik heb het hier niet bij de hand. Maar goed. Vervolgens lezen wij in vers 8 van 1 Samuel... 17. Deze nu, die figuur, stond en riep, ik had nog wat anders moeten zeggen. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Geloof niet dat we nog wat lezen over die schilddrager. Die wordt een beetje genegeerd. Ze zijn met z'n tweeën. Hè? En in de toekomst zijn ze ook met z'n tweeën. Dat wil zeggen, wat de Bijbel de antichrist noemt, ik heb het niet over ons jargon nu, ik heb het alleen over wat de Bijbel de antichrist noemt, dat is in feite de duivel zelf, waarvan deze figuur de uitbeelding is, de werkelijke machthebber, niet zozeer als de koning, maar toch wel de werkelijke machthebber, en in de toekomst, nee, nu ook, maar in de toekomst zal men hem kennen als de grote wereldleraar, de ideoloog, de man met de leren, met de ideeën, en daarmee tegelijkertijd religieus leider. Kortom, Boeddha Maitreya dan wel, mag die, de iemand mag die. En u weet, daarmee ben je terecht bij de Maitreya-beweging. En die gaat, die hele beweging van die Maitreya, die is natuurlijk met een boeddhistische inslag, maar die gaat onder de naam share. En dat is dat koper waar we het er straks over hadden. Share, alles gemeenschappelijk. Share is dat idee van delen, hè. Tegenwoordig delen we alleen nog maar mededelingen. We willen iets met elkaar delen. Vroeger niet, vroeger deelden we het mee. En nou delen we het met elkaar. Gemeenschappelijk. En we zijn onderweg naar dat het niet alleen woorden betreft, maar alles. Zodat alsnog de hele wereld een grote commune gaat worden. Dan krijgen die Russen alsnog hun zin. Maar dan langs een andere route. Langs een religieuze route. Terwijl zij atheïsten waren. En weet je meteen waarom het hun niet gelukt is. Was ik te snel? Oh. Gemeenschap. Koper. Share. Communicatie. En soms denk ik dat al die communicatiewetenschappen een mooie voorbereiding zijn naar de komst van die figuur en naar Cher en wat het nou allemaal was. Communicatiewetenschap. Nou goed. Dat is die antichrist. En die tweede figuur daarnaast, die lijkt belangrijk, maar die is in de praktijk heel wat minder belangrijk. Dat is gewoon de mens, de pure mens, een mens die voor dit doel gebruikt wordt. Maar dat is de politieke leider van het antichristelijke rijk. Dat wil zeggen, de een is de ideoloog en de loog lijkt me in dit geval zit toepasselijk, en de andere is gewoon de koning. Of hoe je maar heet, bij gelegenheid. En daardoor krijg je in Openbaring dus twee beesten. En de tweede doet alles wat de eerste doet. Is een marionet. En ze hebben dezelfde bedoeling. Ze hebben enerlei mening, staat er. Dat betekent, ze hebben dezelfde bedoeling. En het tweede beest krijgt de kracht van het eerste. Of andersom, dat weet ik niet meer. De een krijgt de kracht van de andere. En doet alle tekenen in aanwezigheid tegenwoordig van de andere. Ze zijn dus één. En wat in Daniel eigenlijk nog maar als één wordt voorgesteld, één hoorn, heet in Openbaring twee beesten. Maar ze vormen een eenheid. En de een is de duivel, die heet Antichrist. En de ander is de erfgenaam van uit de lijn, ik noem het altijd hetzelfde, uit de lijn van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Verder kom ik niet. Maar die lijn Amalek is dat. En dat is gewoon een mens. En dat is hier die schilddrager blijkbaar. Als je in Jesaja profetieën tegenkomt, enkele keer over die eindtijd, en er wordt hierover gesproken, staan er ook meteen twee. Er worden twee namen genoemd, of twee woorden. Dat zijn er twee namelijk. Maar in de praktijk fungeert het gewoon als één kracht, om zo te zeggen. Eén macht, ja. Vandaar dat die tweede ook gepasseerd kan worden. Deze nu stond en riep, stond te roepen in gewoon Nederlands. Hij stond te roepen tot de slagorde van Israël en zei tot hen: waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kiest een man onder u die tot mij afkomen, indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij uw lieden tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Het is een oud beginsel waarbij niet de legers op elkaar worden losgelaten, maar waarbij de beide kampen door één persoon vertegenwoordigd worden. En daarom heet zo iemand ook een kampvechter. Hij vertegenwoordigt het hele kamp. En die twee maken dan de dienst uit. Wij kennen dat alleen nog in diverse sporten, waar dat gebeurt bij het torsen van tevoren en dat soort dingen meer. Er komt nog wel een beetje voor. Maar in de praktijk werkt dit allang niet meer. Hè? Tegenwoordig niet meer, omdat wij het beginsel dat een groep, een volk of een bevolkingsgroep wordt vertegenwoordigd door één persoon, dat hebben we fundamenteel afgeschaft. Omdat het hiërarchie is. En daarom wordt het zo niet meer gedaan. Maar in de oudheid is het een bekend verschijnsel. En dat woord kampioen, dat is gewoon dit, hè. Iemand die het hele kamp vertegenwoordigt en de kamp, de strijd vervolgens ook voert. Ja, dat is een klassiek beginsel. En het komt voor in alle jongensboeken, denk ik wel eens. Het is natuurlijk ook niet waar, maar het is een heel bekend beginsel. In elk geval. En daar gaat het uiteindelijk ook om, hè. Want wie de verslagen moet worden, is die figuur die in de praktijk de God deze eeuw is en die de mensheid, de hele wereld daarmee in zijn greep heeft. En daarom heet het in het Nieuwe Testament ook, ik weet dat het op een ander niveau gaat, maar het is hetzelfde beginsel, namelijk wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, het is maar niet tegen die Filistijnen, maar het zit een etage hoger, een laag hoger. Hè? Het is een strijd tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En daar wordt die strijd. Als iemand dan vraagt, waarom is er dan zoveel ellende, zoveel oorlog in de wereld? Dus het antwoord gewoon, omdat er een oorlog is daarboven. En hier beneden zie je daar de uitwerking van. En die wordt alleen nog maar heviger als die strijd hier op aarde wordt voortgezet, omdat de strijd in de hemel gestreden is. En dat is wat de wereld te wachten staat na de opname van de gemeente en de daarmee gepaardgaande nederwerping van Satan tussen. Dat is wat gebeuren gaat. Maar de situatie die hier beschreven wordt, is er nog steeds één van alle dag. En van vanouds. Zo ziet het er in de wereld uit. Die kampen tegenover elkaar. Maar de strijd wordt niet beëindigd, wordt niet beslecht. De spanning is er wel, maar er gebeurt verder niks. Het punt is dat deze ene Filistijn, die reus, die zou verslagen moeten worden. En de enige die er wat aan doen kan, tot op heden, is Saul. Dat is de wet. Van doe niet dit, doe niet dat. En dien vooral ook geen andere goden. En je moet je zus gedragen en zo gedragen. Maar het helpt niks. Nou, een beetje. Maar niet voldoende. Daar gaat het maar om. Daarom moet die strijd maar voort. Er moet rigoureus een einde aan gemaakt worden. En daarvoor is nodig David. En de zoon van David. En die strijd wordt in de toekomst beslecht. Dus, nou, die is eigenlijk al gestreden. Maar goed, dat is hier natuurlijk ook al het geval in deze geschiedenis. Maar die wordt in de toekomst beslecht. In de dagen van de wederkomst van Christus. Want sommigen denken, de Heer komt weder en dan is het afgelopen. Maar ik moet u zeggen dat dat ook wat te snel door de bocht is. Want de Heer komt weder en dan barst het hier op aarde helemaal los. Alleen dat is dan het laatste stukje daarvan. Goed, we laten het maar even zo. En we laten die Filistijn nog een paar keer komen de afgelopen, of de komende 14 dagen. En dan hebben we het er weer verder over. We zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer deze woorden tot ons mochten nemen en mogen begrijpen dat wij leven in een wereld die gekenmerkt wordt door strijd, maar aan de andere kant dat u die strijd gestreden hebt en dat het vervolg daarop is dat ook hier op aarde die strijd definitief beslecht zal worden. Maar we danken u dat wij in onze dagen mogen beseffen dat wij in u reeds meer dan overwinnaars zijn, omdat we delen in het volbrachte werk van onze heiland zelf. En we danken u daarom dat we u mogen kennen als onze verlosser, onze zaligmaker, degene die ons vrijgekocht heeft uit de slavernij van deze wereld, van zonde, dood en wet. En dat wij geworden zijn, kinderen Gods, onderweg naar onze zoonstelling. We danken u daarom voor dit woord waardoor u ons onderwijst. Waardoor wij enerzijds zaken uit het verleden leren, maar juist daardoor een beter zicht hebben op die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt. Wij dragen elkaar aan u op en vragen u, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de boze en voor de verzoeking in deze wereld. En richt u ons oog op u. Verheerlijk uw naam in ons, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.